En wij begeven ons vanavond naar Openbaring hoofdstuk 2, waar wij terecht zijn bij de zogeheten brieven aan de gemeenten in Klein-Azië, zoals dat heet. Maar we hadden al een inleiding daar naartoe aan het eind van Openbaring hoofdstuk 1, waarbij wij uitdrukkelijk bepaald worden bij het begrip verborgenheid. De verborgenheid der zeven sterren en die van de zeven gouden kandelaren enzovoorts. Want verborgenheid, heb ik u gezegd, is een van die Bijbelse begrippen die een betekenis krijgen, woorden die een betekenis krijgen in de Bijbel, die ze buiten de Bijbel waarschijnlijk niet hebben, een heel specifieke. Want mysterion, het Grieks, of satar, het Hebreeuws, is de uitdrukking ten aanduiding van wat ik gemakshalve altijd maar noem, van Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Op verschillende manieren. Het heet in Matthäus 13 de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En ze worden daar verborgen, die verborgenheden, in gelijkenissen waarvan men tot vandaag nog maar niet zeker weet wat de betekenis er eigenlijk van is. Maar er staat dat hij zegt, het gaat over de verborgenheden van het Koninkrijk. En het is niet de bedoeling dat mijn publiek die gelijkenissen begrijpt. Dat staat er allemaal. Ik weet dat dat 100% in strijd is met gangbare opvattingen. Maar ja, op mijn leeftijd lig ik daar niet meer wakker van, hè. U weet toch dat het komische verhaal over gelijkenissen, dat het voorbeelden zijn ontneemd aan het dagelijks leven of gewoon maar een verhaaltje om iets duidelijk te maken. En waarom staat er dan meteen nadat de Heer gelijkenis vertelt dat de discipelen niet begrepen waar het over ging? En meteen vroegen, waarom doet u dat? Want nou begrijpen ze er niks van. En toen zei de Heer, dat is ook de bedoeling, dat ze het niet begrijpen. Maar luister, zal ik jullie vertellen wat de betekenis is van de gelijkenis van, want zo staat het er toch? De Heer legt een enkele gelijkenis uit, maar de meeste niet. En dat komt omdat het ook vooral niet bestemd is voor de wereld. Wat God in onze dagen doet, dat hoeft een ongelovige niet te weten. Dat is zwak uitgedrukt. Dat hoeft u niet te weten. Het is niet de bedoeling dat u dat weet. Als je niet eerst komt tot aanvaarding van de persoon en daarmee het werk, omdat dat niet wat anders is, van de Heer Jezus Christus, dan hoef je ook niet te weten wat hij dan in onze dagen doet. Want dat doet hij in het verborgene. Terwijl hij zich verbergt voor de wereld, heet dat. En dat is al een uitspraak uit Deuteronomium. Ik heb een complete lijst hier naast me, bij me liggen. Niet dat ik dat ga bespreken, maar ik heb een tamelijk complete lijst. Dat is Deuteronomium 31. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Vers 17. Ik zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Staat er dus twee keer. Drie keer dus. Eerst in vers 17 en dan twee keer verbergende verbergen in vers 18. En dan nog een keer, ik zal mij verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft. En hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen, Deuteronomium 32 vers 20, enzovoort. En daarna wordt ook nog vermeld dat een mens zich inderdaad bij hem kan verbergen. Ook nog steeds in Deuteronomium. Het is een betrekkelijk vaste uitdrukking. Met name ook in Jesaja 54, als het gaat over de uiteindelijke. Dat gaat eigenlijk voor een groot deel, Jesaja 54, over het tegenwoordige werk van Christus. U weet wel, na zijn lijden, dood en opstanding uit Jesaja 53. Dat schijnt iedereen te weten, dus dat ga ik niet meer uitleggen. Jesaja 53, dan krijg je Jesaja 54. En dan gaat het over het tegenwoordige werk van Christus. In bijzonder dan trouwens met betrekking tot tot de tien stammen van Israël. En daarna staat er ook: ik voor een korte tijd heb ik mijn aangezicht van u verborgen, maar... enzovoort. Nu niet meer. Want die verberging, dat is kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd. En het heeft verschillende aspecten. Ik lees in het Nieuwe Testament over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Ook genoemd de verborgenheid van het Koninkrijk Gods. Ook genoemd verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Dat heb je. Dus drie keer hetzelfde, maar enigszins anders gespeld. Want die verborgenheid van het Koninkrijk Gods gaat over wat God in onze dagen doet, wat Christus in onze dagen doet, terwijl zijn Koninkrijk nog verborgen is voor de wereld en hij zich dus verbergt voor de wereld. Maar het doet nogal wat en het heeft verschillende aspecten. Eén daarvan is die van Romeinen 11, vers 25. Ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij. Dan vraagt u welke verborgenheid. Oké, maar het gaat om de verborgenheid. Ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij, dat de verharding over een deel van Israël gekomen is. Dat is een verborgenheid. Ik vind het altijd een prachtige uitdrukking. Omdat ik er ook, ja zeker, ik heb er ook lang over moeten nadenken, bij wijze van spreken, van wat staat daar? Want wij weten toch allemaal dat het Joodse volk verhard is geworden. Oké, wij weten dat toch een deel van het Joodse volk verhard is, want we kennen ook lui van Joodse afkomst die tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Hoezo is dat de verborgenheid? Goed, hè? Ik vind hem mooi. Maar ja, ik kan het niet uitleggen, want ja, er gingen twee hoofdstukken over. Dit is Romeinen 11. Je hebt eerst al 9 en 10 gehad en dan ben je tegen het eind van hoofdstuk 11... en dan moet ik in één zin zeggen... Ja. In één zin zeggen dat de verharding weliswaar over Israël gekomen is, maar het is alleen over het volk van de twee stammen, het Joodse volk, maar niet over de tien. En dat klopt, want de volgende versen zeggen dat in de toekomst, als de Heer wederkomt, geheel Israël zal zalig worden. En dat gaat uiteraard over de beide huizen van Israël die verenigd zullen worden weer, zoals het Oude Testament profeteert. Dat is geen verborgenheid. Maar dat van die tien wel. En als je zegt, nou, dat geloof ik niet. Dan zeg ik, nou, de Heer zei, ik doe uw werk. Als je het hoort, zul je het niet geloven. Dus dan hoef ik niks aan toe te voegen, toch? Maar ik geloof het wel. Doe maar. Nou ja, dan wat moet ik nog noemen? Het heeft toch niet zoveel zin. Een hele mooie vind ik ook die van als de gemeente beschreven wordt in... beschreven, dat is overdreven. Maar als er over de gemeente gesproken wordt in Efeze hoofdstuk 5... dan heet het dat de gemeente vrouwelijk is ten opzichte van Christus. Op dezelfde wijze als Eva, dat was... ten opzichte van Adam. Want wij als gemeente zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Maar dat is geciteerd uit Adam en Eva, toch? Uit Genesis. Staat er gewoon bij in mijn Bijbel, hoor. Staat erbij gedrukt dat het daar vandaan komt. En dan staat er, dat voegt Paulus aan toe, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Waarmee gezegd wil zijn dat de vorming, het lijkt me een mooi woord, kan geen vrouw bezwaar tegenmaken. De vorming van de vrouw uit Adam, dat een beeld is al op bladzijde 2 van je Bijbel. Een beeld is al van de vorming van de gemeente uit Christus. En mocht nou iemand denken, is de gemeente toch de bruid, dan moet ik u zeggen, nou, ik heb net precies het tegenovergestelde gezegd. Want Eva was nooit de bruid. Zij was altijd al de vrouw van Adam. En dat noem je niet de bruid, hè? De bruid is nog, dat weet u misschien niet, dat is lang geleden, maar goed. Maar de bruid is, leeft buiten de gemeenschap met haar man. Ze worden pas netjes bij elkaar gebracht op de bruiloft. En eerder mogen ze niet bij elkaar komen, heet dat in hele nette termen. Heb u dat nog? Dan heet het de bruid. Maar als ze één keer getrouwd zijn, dan heet ze niet meer de bruid. En daarom is de gemeente nooit de bruid. Mijn vader vroeg mij ooit, dat heb ik u wel eens verteld, geloof niet, hè? Mijn vader vroeg mij ooit, kan jij nou niet eens een brochure schrijven over die kwestie van die bruidskwestie van de gemeente enzovoort. Want, ja, wil ik wel doen, maar hoezo? Hij zegt, nou, ik vind het helemaal niet zo erg als mensen denken dat de gemeente de bruid is. Dat is nog tot daar en toe. Maar het probleem is dat als je dat gelooft en aanvaardt, dan heb je op voorhand geblokkeerd de gemeenschap die er is tussen ons als gelovigen en Christus. Want dan vertel je dus dat je leeft buiten de gemeenschap met Christus. En dat blijkt ook, want de liederen waarin die term voorkomt, die gaan over dat wij rein de bruidegom verwachten, de bruidegom tegemoet enzovoort. En dan, dat betekent dat we nu nog leven buiten gemeenschap met de Heer en straks pas in gemeenschap met de Heer. En dat is niet zo. Dat is hoogst essentieel. Dat is niet maar een bijzaak of iets academisch, iets theoretisch, iets voor hobbyisten. Dat is de praktijk van ons leven. Wij leven in gemeenschap met de Heer. Wij zijn leden van zijn lichaam. Alleen hebben we niet meer geleerd dat het lichaam van de man vrouwelijk is ten opzichte van de man als zodanig. Of eventueel ten opzichte van het hoofd. Want wij kennen begrippen mannelijk en vrouwelijk niet meer. Nou heeft men mij verzekerd dat men daar tegenwoordig studies naar doet. Nou, genderstudies heet dat. Dan gaan ze uitzoeken wat. Nou ja, laat maar, ik moet er niet verder op doorgaan natuurlijk. Men is die grondbeginselen helemaal kwijt. Maar dit is een van de grondbeginselen van de gemeente. Maar een van de verborgenheden, Efeze 5, is groot, deze verborgenheid is groot, maar ik heb het over, ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar in het Oude Testament, of in de Oude Testamentische tijd, heeft men dat uiteraard niet geweten. Dat Eva een type is van de gemeente die gevormd wordt uit de man, namelijk de Heer Jezus Christus. Heb ik dat nog? Wij zijn het lichaam van de bruidegom. En voor zover we onderweg zijn naar de trouwerij, naar de bruiloft, verwachten wij de bruid, niet de bruidegom. En de bruid is nog steeds altijd Israël. En daar voeg ik maar niks aan toe deze keer. Vind ik ook niet nodig, het is correct. Toen maar. Maar dat zijn verborgenheden, hè. Verborgenheid der godzaligheid. Onze hele bedeling heet trouwens zo. De bedeling, de huishouding, de heerschappij eigenlijk. Als je het echt serieus vertaalt. De heerschappij van de verborgenheid. Het ding jij maar gehoord hebt van. Dat is Efeze ook, maar dan al hoofdstuk 3. Zie je? Je hebt daarnaast trouwens ook de verborgenheid der ongerechtigheid. Dat is de andere kant van het verhaal. Dat is 2 Thessalonicenzen 2. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt onrede gewrocht, gewerkt. En het gaat daar over wat wij populair de antichrist noemen. Die werkt in het verborgene. Achter. Nou ja, elders staat dan, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Hoewel, die strijd komt altijd tot ons zie vlees en bloed. En toch zegt de apostel in Efeze 6, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar je moet het vers verder lezen. Je moet niet zeggen, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Want dat hebben we wel. waar je moet verder lezen. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Die steken daarachter. Maar dat is verborgen. Dat is de verborgenheid der ongerechtigheid. Zie? En later heeft hij ook een naam. Die verborgenheid der ongerechtigheid, die heet dan gewoon Babel. Dat is openbaar in 17, daar zijn we nog niet. Maar dan wordt het voorgesteld als die vrouw op een scharlakenrood beest of zoiets. En die zit op vele wateren. En ze had een naam op haar voorhoofd geschreven, namelijk... En dan staat er niet Babylon, er staat namelijk verborgenheid. En dan pas de naam. Zo van wat nu nog verborgen is, wordt in de toekomst openbaar. En het is zo verborgen dat in het algemeen waar men zicht heeft op en gelooft in en de komst openbaring van de ongerechtige, dat wil zeggen van de Satan, de antichristelijke rijk op aarde, denkt men dat dat beheerst wordt door Rome. Dat is een misverstand. Het is Babel. Er staat zwart en wit in de Bijbel. Het grote Babel, grote Babylon, enzovoorts. En niet alleen omdat het in Openbaring 17 staat, maar natuurlijk omdat het in Daniël staat. Hè, bijna in elk hoofdstuk. Nou, niet helemaal, maar zoiets. Toch? Of in Jeremia 50, 51. Het oordeel over de volkeren straks in de toekomst vindt zijn climax en voltooiing daarmee, zijn volleindiging, vervulling in de ondergang van Babel. Ja, ook letterlijk. Het oordeel van de Heer begint met de ondergang van Jeruzalem. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Markeert het begin van de dag des Heren, heet het. En het wordt voltooid in de val van Babel. Maar goed, dat lezen we later allemaal uitgebreider in openbaring, in dit Bijbelboek. Dus ik ga er verder maar niet op in. Het gaat er maar om dat we doordrongen zijn van dat begrip verborgenheid. Ik denk dat ik u gezegd heb, je kan dat woord dikwijls gewoon overslaan, dan mis je niks. Hoewel, je mist wel wat. Want als er staat natuurlijk, waarom spreekt gij tot en door gelijkenis? En dan zegt de Heer, omdat het u gegeven is, het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. Dan denk je toch, wat zegt hij nou? Maar hij zei, omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten en hij niet. Dan vult het in. Maar hier kun je ook bijvoorbeeld lezen, openbaring 1 vers 20... in plaats van de verborgenheid der zeven sterren. Je kunt gewoon lezen, de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren, enzovoorts. Je kan het woord overslaan, maar je moet het niet doen. Je kunt het ook doen in Efeze 3... indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der verborgenheid. Maar je kunt er gewoon lezen, indien je maar gehoord hebt van deze bedeling die in voorgaande eeuwen verborgen is geweest en nu geopenbaard is enzovoort, dan mis je nog niks. Maar dat begrip verborgenheid is nou juist essentieel. Zie? Zijn dingen die de Heer doet, maar er ligt een bedekking over. En zelfs onze levens als kinderen Gods, onderweg naar onze zoonstelling, onze levens zijn in Christus of met Christus verborgen in God. Colossense 3. En daarom zoekt u dingen die boven zijn. Daar kan je aan de buitenkant niks aan zien. Ik heb het altijd problematisch gevonden. Die prediking die zegt dat de mensen wat aan ons moeten kunnen zien. Ik zeg niet dat het niet zo is. Daar heb ik ook nooit aan getwijfeld. Maar als je gaat zeggen dat wij zo nodig iets moeten vertonen, ja, dan dat is eigenlijk fundamenteel in strijd met wat de Bijbel zelf erover leert. De Bijbel leert dat men iets aan ons kan zien, maar je kunt niet laten, wij als gelovigen kunnen niet laten zien dat wij kinderen God zijn. zal hooguit aan onze levens gezien kunnen worden dat wij andere dingen geloven, op andere dingen vertrouwen enzovoorts en andere beslissingen nemen in het leven, omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet en die eeuwig zijn. Dat wel. Maar dat is niet, het gaat er niet om dat wij dat laten zien. Heb je dat nog? Het gaat er wel om dat deze dingen uitwerken in ons praktische leven. Daarmee worden ze zichtbaar. Zie? Maar het leven als zodanig zelf. De Heer laat zich niet zien. En wij kunnen hem ook niet laten zien. Het is ook niet de bedoeling. Het wordt wel dikwijls gedacht. Maar het is niet zo. Dat lees je niet. Wat je leest is dat wij het woord zouden bewaren en eventueel spreken en altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En in sommige gevallen, wij kunnen niet zwijgen. Maar te zien is er niks. Sterker nog, onze tijd is die van zalig zij die niet zien en nochtans geloven. En degene die menen dat wij wat moeten laten zien, handelen daarmee 100% in strijd met de aard van het tegenwoordige werk van Christus. Het is een streven naar de volstrekt verkeerde dingen. De wereld wil wat zien, ongelovigen willen wat zien, ongelovigen willen tekenen. De Joden begeren tekenen, maar ze zijn per definitie ongelovig. Zie? Zalig zijn zij, zei de Heer, die niet zien en nochtans geloven. Daar sluit ik me graag bij aan, ik hoef het niet te zien. Ik geloof in wat God gesproken heeft, in dat woord van God. En dat woord zou zijn uitwerking in onze levens hebben, want het is het levende woord. Zie? En of je daar dan wat aan ziet vervolgens, daar maak ik me niet druk over. Goed, de verborgenheid dus met betrekking tot deze 7 sterren, dan wel deze 7 kandelaren. Kortom, deze 7 gemeenten, want deze brieven zijn de bedekking van iets. Ze zijn de omhulling, de sluier, die ligt op of over de 7 achter en volgende perioden. Soms overlappend enigszins, uit de geschiedenis van onze bedeling der verborgenheid. En deze eerste brief aan Efeze, die is eigenlijk een beschrijving van de situatie zoals wij die kennen uit de, wat we dan maar gemakshalve noemen, de apostolische tijd. In de praktijk van de periode van Handelingen, de eerste christengemeente, populair tot in de dagen dat dit geschreven werd door Johannes. U weet, Johannes is waarschijnlijk zo ongeveer de laatste die nog wat geschreven heeft wat in de Bijbel als zodanig is opgenomen. Dat is omdat hij de jongeling was. Hij schijnt al die anderen overleefd te hebben. Dus doe maar. Of dat belangrijk is, dat weet ik niet. Maar tot die tijd gaat de brief aan Efeze. Efeze wordt vertaald met, als het dan vertaald wordt, met het verlangde. Iets sterker, de geliefde. Het drukt verlangen uit in ieder geval. En dat was die eerste tijd, maar daarover wordt geschreven als volgt. Ik heb je al gezegd, immers geschreven aan de engel der gemeente van Efeze. Dat engel, een engel is ook een hemellichaam. En een hemellichaam is een ster. En een ster is een satar. Een satar is verborgenheid. Ik bedoel, moet ik het herhalen? Of hoef ik het toch niet te herhalen? Het heeft iets verborgens, engel. Iets geestelijks. Een engel is een geest, toch? Je kunt met zo'n brief niks, je kunt het niet bezorgen. En dus, het gaat om die verborgenheid. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Dat is die hand die machtige daden doet enzovoorts. Hè. Die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. En als de 7 gouden kandelaren in beeld zijn van de gemeente, 7 gemeenten en dus van de gemeente als zodanig. De Heer woont in de gemeente. Hij is degene die het leven geeft aan de gemeente. Hij is daar het hoofd van. En het midden is sinds de tweede bladzijde van uw Bijbel eveneens de positie van de dominantie, van de heerschappij. Het midden domineert. Heb je dat? De troon staat in het midden. De boom des levens staat in het midden. En de Heer staat in het midden. Wij zeggen dan, hij staat centraal. Dat is een beetje wiskundig, maar doe maar. Dit is hij die in de midden der zevengouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid. Arbeid is ook werk, maar dan zwaar werk. En uw leidzaamheid, dat is uw passie. Leidzaamheid neem ik altijd wat tijd voor om het toe te lichten. Omdat wij in ons Nederlands denken dat het betekent geduld. En voordat je het weet, zit men op de bank te wachten in leidzaamheid. Voor die mensen is een bepaalde bijbeltekst populair. Dat is die van bezit uw zielen in leidzaamheid. En dus zit men te wachten hoe de Heer het gaat leiden. Met een korte ei dan weer, hè. Maar zoiets. Maar dat is een misverstand, want leidzaamheid in het oude Nederlands is hetzelfde als leidenschaft in het Duits. En leidenschaft is passie. Passie is ook leidend trouwens. Het is zo, we leven in de passietijd, toch? Dan komt er, dus waarschijnlijk de passion, dat krijgen we weer. Ik zal het je nauwkeuriger zeggen. Leiden met een lange ei, dat wil zeggen dat je geleid met een korte ei wordt door iets of iemand anders. Dat komt over je en je bent eraan ondergeschikt. Dat is passie. Heb je dat nog? Of het nou de Führer is of je hormonen. Dat zijn totaal verschillende dingen, heb ik begrepen. Maar goed, ze maken de dienst uit en je kunt niet anders. Je wordt gedreven. Geestdrift heet het dan ook eventueel. Bezit uw zielen in geestdrift. Vind ik een mooie. De passie. Je gaat ervoor. Je doet het of je doet het niet, heet het dan. Dat is wat het is. Dat is niet afwachten. Dat hebben wij Nederlanders ervan gemaakt. Het is een slap woord geworden. Maar leidenschaft is heel, heel actief, hoor. Dan moet je van alles. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat is je drift. Dat is een ander woord voor aandrijving. Dat wordt, het zit een kracht achter. Dus, ik weet uw werken en uw arbeid en uw passie. En dat gij de kwaden niet kunt dragen. Want kwaden waren er toen ook al. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en ze zijn het niet. Tot in onze dagen hebben we daarmee van doen. De mensen die ongegeneerd zichzelf apostelen noemen. Of laten noemen. Ja, daar zien ze niks kwaads in. Maar het betekent, als dat zo is, als ze er niks kwaads in zien, betekent het dat ze niet weten wat een apostel is. Hebben jullie nog? Oké. Apostel betekent, ik vroeg het nog na bij de PTT. Post, dan is iets verzonden. Gezonden, uitgezonden, dat is post. Heb je dat? Een apostel is dus eigenlijk het woord voor zendeling. Of voor zending. Maar als het iemand is, noem je het een zendeling. En anders heet het een zending. Maar het woord apostel, dat weet iedereen, dat is een Grieks woord. Er zijn mensen die heten zo van hun achternaam, hè? Apostolos of zo. Een Griekse reder of iets dergelijks, hè? Zoiets. Of een Griekse kolonel. Apostel. Maar waarom hebben de vertalers het Griekse woord niet vertaald naar het Nederlands zendeling? Omdat ze in de gaten hadden dat het woord in de Bijbel een specifiekere betekenis heeft dan in het Grieks. Het is een Grieks woord, staat in de Bijbel, maar in een bepaalde context, in een bepaald milieu, krijgen bepaalde woorden een specifieke betekenis. En dit woord apostel, dat betekent niet maar dat het gaat om iemand die gezonden is, maar het gaat om iemand die gezonden is door de Heer zelf, hoogst persoonlijk. Paulus beargumenteert zijn apostelschap, dat overigens in twijfel werd getrokken door de Corinthiërs. Maar Paulus verdedigt zijn apostelschap door te zeggen: ik heb de Heer gezien. Ben ik niet een apostel? Heb ik niet de Heer gezien? Hij zegt: de Heer is in mij verschenen. En hij, hij heeft mij gezonden. En dat maakt hem tot apostel. In de Bijbelse, dat is een specifieke betekenis van de term. En daarom, omdat de vertalers dat wisten, hebben zij het woord apostel dus niet vertaald. Omdat het dan geen Nederlands woord voor is. En het gaat dus niet aan dat iemand die zich beschouwt als door de Heer gezonden, zich dan maar een apostel noemt, want wij hebben de Heer niet gezien. De Heer verbergt zich, hij vertoont zich niet. Zie? Maar er zijn er die zich die claimen apostel te zijn. En dat is nog tot daar en toe. Maar het gaat helemaal fout als ze daar enige autoriteit aan ontlenen. Want wat voor zin heeft het om zo'n titel te dragen, als het niet is om daar autoriteit aan te ontlenen? Want dat is wat men doet. Men denkt kerkelijk, men denkt aards, organisatorisch. Men denkt, ik hoor daarbij of ik hoor daarbij. Ik ben van die en ik ben van die. Dan is men dus vleeselijk. Dat is 1 Korinthe, de eerste hoofdstukken enzovoort. En binnen zo'n club van allen die bij elkaar horen, krijg je dan het gevecht om de pikorde. Er zijn mensen die macht naar zich toe trekken. En dat kun je leuk doen als je jezelf nog kunt uitgeven voor apostel. Heb je dat? Zo zijn er ook mensen die geven zich uit voor profeet. Die hebben bedacht dat een profeet iemand is die vertroostende woorden spreekt. Daar hebben ze een tekst voor, namelijk in 1 Korinthe 14 is het, geloof ik, inmiddels. Maar ze hebben de tekst ook omgedraaid en dus gezegd: iemand die vertroostende woorden spreekt is dus een profeet. En dat is niet zo. Maar ze claimen de titel en daarmee gezag, autoriteit. En u weet, het kerkelijke leven wordt beheerst door allerlei figuren die titels dragen. Ze zijn dominee, of weet je veel wat ze zijn, of ouderling, of diaken, of kardinaal, of bisschop, of Sinterklaas. Oh, dat is een bisschop, dat telt niet. Maar zoiets. En sommigen laten zich papa noemen, dan zijn ze de paus enzovoorts. En toch, de Bijbel zegt dat je niemand hier op aarde je vader moet noemen, want één is je vader. Het grootste kerkgenootschap dat wij kennen, eigenlijk de grootste secte die wij kennen, als het helemaal over gaat, wordt beheerst door iemand die zich papa laat noemen. Toch? Paus, papa, ja, zeker. Het is raar. En zijn personeel laat zich ook vader noemen trouwens. Pater is gewoon Latijn voor vader. Toch? En een boel ooms zijn er dan ook nog. Want dat zijn dan de fraters, denk ik. Maar doe maar. Ja, ik spot er een beetje mee. Want het zijn ook maar mensen. Waarschijnlijk mensen die de Bijbel niet kennen. Of althans niet serieus nemen zoals wij dat doen. Want wij lezen dat de Heer zegt: dat ga je niet doen. Je gaat niemand je vader noemen hier op aarde. Je hebt maar één. Zie? Nou ja. Et cetera, et cetera. Daar gaat het over ook in deze brieven. In alle zeven feitelijk. Omdat dat natuurlijk het probleem is dat wij hier op aarde kennen. U bent een gelovige, ik ben een gelovige. En wat zeggen we dan tegen elkaar? Laten we een vereniging oprichten. En dan noemen we dan een kerk of een kerkgenootschap. En dan gaan we naar de notaris en dan laten we dat vastleggen per akte enzovoort. En dat heeft dan soms ook voordelen, moet ik u zeggen. Dus je kunt het rustig doen. Maar, nee, niet dat ik het u aanbeveel, maar je moet dat zelf afwegen. Maar het probleem is dat zodra je een organisatie hebt, krijg je de strijd onder macht. Het is leuk dat we een democratie hebben, dat we allemaal naar de stembus mogen. Maar het probleem is dat al die lui die verkiesbaar zijn, hebben zich verenigd in politieke partijen die hun eigen belang als partij nastreven. Ja, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat u en ik het belang van het land nastreven. Maar niet het belang van een partij. Maar dan komt het dan tussen. En je kan het ook bijna niet vermijden natuurlijk. Hè? Dat is deze wereld. Het wordt allemaal... En niet alleen deze wereld. Ik weet niet of je verstand hebt van dieren. Maar in de dierenwereld gaat het net zo. Dat woord pikorde komt natuurlijk uit de... komt van de kippen, ja. De Scandinavische kippen eigenlijk. Maar goed, zoiets. Maar dat bestaat nou eenmaal. En hoe een kudde schapen dat heeft, dat weet je toch ook. Je hebt maar één bellenhamel, zal ik maar zeggen. Ook als die geen bel om zijn nek heeft, dan is het gewoon de hamel. Maar die leidt de kudde. Of je hebt een stel olifanten, maar er is er één die maakt daar de dienst uit. Gewoonlijk een vrouwtje, dat begrijpt u. Maar hoewel vrouwtje... Toma, een hele grote. Maar Toma, zoiets. Het bestaat overal. De strijd om de macht. Heb je twee katten in huis? Mens, wat een getop. Want ze verdragen elkaar gewoonlijk niet echt, hoor. En met allerlei onprettige... en nogal stinkende bijverschijnselen. Maar dan, goed, doe maar. En mensen zijn net zo. Gaat dan wie de dienst uitmaakt. Dat is het problematische ervan. En dat is wat hier ook vervolgens verteld wordt. Hè. Aan de ene kant, geven ze uit voor apostelen en ze zijn het niet. En het is mooi dat je ze leugenaars hebt bevonden. Je krijgt er wel problemen mee. Maar zijn leugenaars. Er komt zo nog meer, dus ik lees gewoon verder. En je hebt verdragen. Dat is allemaal positief. Hè? Je hebt verdragen en hebt geduld. Hier komt het geduld. En je hebt om mens naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Wat arbeiden zij dan? Wat was de inhoud van hun werk of hun arbeid? Dat is het betrachten van de waarheid. Ik leen de uitdrukking uit Efeze 4. Het handeling doen met het pond dat hen was toebetrouwd, met dank aan Lucas 19. Daar gaat het om. Het woord van God, de waarheid. Tegenover de leugen, dan wel leugens. De leugen die de wereld regeert. Dit was positief. En dan staat er, maar... En daar kon je op wachten natuurlijk, begin met de positieve. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Uw eerste liefde, uw eerste toewijding. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, zo wordt het dan genoemd. Men is iets kwijtgeraakt dat men eerder wel had. Kijk, dat is altijd het risico, hè. Men begint met iets te doen van harte en met volledige toewijding enzovoort. En daarna wordt dat een gewoonte, een lifestyle, heet zoiets. Een manier van leven. En dan verdwijnt die toewijding. Dan wordt het gewoon van, ja, zo doen wij dat. Zo zijn we eenmaal opgevoed, zo leven wij. Dat is gebruikelijk, dit is bij ons traditie. En dan doet men nog steeds de goede dingen. Maar men is toch wat kwijt. Het is een tamelijk normale... Dat is niet het goede woord, normaal. Maar laten we zeggen, het is een gebruikelijke gang van zaken. Zo gaat dat. Het is niet bij iedereen zo. Alle mensen zijn ook niet gelijk. Maar omdat ik nou zo langzaam praat, schiet mij wel te binnen. Van, ik ken mensen die ken ik zo, weet je. Je komt met een idee en dan zeg ik, zouden we nou... Ja, dat is leuk, dat gaan we doen. En dan, En dan zet je iets op poten, dan komt het, dat heet dat, op poten zetten. Ik weet het niet waarom, maar dan staat het op poten, zal ik maar zeggen. En dan verliest men de interesse. Dat zijn die mensen, die zijn ondernemers, weet u wel. Dat zijn die lui die hebben ideeën, zijn creatief, creatievelingen, kunstenaars, die zijn ook zo. Die moeten ze nodig en dan smijten ze een boel verf tegen het behang of waar ze het maar tegen aanslaan. Of op de grond en lopen er door en hebben ze weer schilderen en dan is het weer over. Volgende project. Ze zetten iets op en zijn weer weg. Sommige ondernemers zijn ook zo. Die hebben een hele verzameling bedrijven. Ze weten zelf niet meer precies, maar ze vinden het leuk om het op te zetten. Maar daar hebben ze geen interesse meer. Dan moeten anderen dat maar doen of laten ze het los. Dan verdwijnt dat. En ik ken ook mensen die zijn precies andersom. Die krijg je niet mee, die kun je wat voor doen. Nee, die zien altijd al die bezwaren. Maar als ze dan één keer, dan toch. Als je ze dan hebt, zal ik maar zeggen, of ze beginnen er toch aan, dan doen ze dat de rest van hun leven. Met dezelfde inzet. Neem niet eens initiatief, maar als het dan eenmaal draait enzovoort, heb je dat. Wielrenners. Ja, wielrenners die rijden 10 rondjes of minder op zo'n wielerbaan in het rond en dan zijn ze leeg, zijn ze klaar. En dan gaat de startschot af en dan vliegen ze weg en dan zie je. En je wordt er duizelig van op zo'n baantje, weet je wel. Nou ja, doe maar. En je hebt andere lui die starten 's morgens vroeg of zo, of tegen de 11 uur of wat het maar is, gaat de startschot en dan fietsen ze door. Tot aan de finish, dat is middags om 4 uur pas. De hele dag. Die komen in gang en rijden dan een paar honderd kilometer op zo'n dag. Dat is een heel ander métier. Heb je dat? Nou, dat verschijnsel bestaat niet alleen fysiek, maar dat bestaat ook in de mind, in het wezen van een mens. Iemand die ineens enthousiast is en ineens overal voor is. En ik zie ook sommige mensen hier binnen, niet noodzakelijk hier, maar in een samenkomst als deze binnenkomen. En de volgende keer zijn ze er ook en de keer daarop ook. En daarna zie ik ze nooit meer. Dan zijn ze weer enthousiast voor iets anders. En ze hadden het helemaal gevonden. Nou gingen ze het begrijpen. Ja, nou ging de Bijbel open. En daarna verdwijnen ze, want er gaat ergens anders weer iets open of zo. Misschien ook de Bijbel, ik weet het niet, maar dan zijn ze weer weg. Dat is dat verhaal van het zaad in de akker, want we hadden het toch over gelijkenis en verborgenheden. Het zaad valt in de grond, zou ik maar zeggen. Het schiet op, maar bij gebrek aan wortel, omdat het te weinig rotsachtige bodem, weet je wel, komt het wel op, maar daarna verschroeit het meteen in de zon en is het weer weg. Draag geen vrucht. Dat bestaat ook. Nou ja, waar u zich bevindt, weet ik niet. Ik weet ook niet of we er heel veel aan doen kunnen. Want ja, we zijn niet allemaal gelijk. Maar de bedoeling is wel dat wij onze eerste liefde niet verlaten en dus gedenken waarvan we eventueel uitgevallen zijn. Hoe hadden wij dat ook alweer? Weet u nog? Beetje enthousiasme mag er wel blijven, hoor. Beetje toewijding enzovoorts. Ja. Oké, dat moet gevoed worden, maar daar ligt waarschijnlijk ook het probleem. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk komen. Ik zal haastelijk bij u komen. Ik zal spoedig. Dus haastelijk betekent niet spoedig. Haastelijk betekent onverwacht. Ik zal haastelijk plotseling komen en zal uw kandenaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Dan wordt men op non-actief gesteld in de praktijk. Dat is een dreigement, maar zo gaat het ook. Want als je loslaat waarmee je begonnen bent, dan loop je dit risico. En ik ken zulke. Die zeggen, nou nee, het hoeft voor mij niet meer. Ik heb het nou wel. Of ik weet nou wel genoeg. Of het maakt toch allemaal niks uit. Of de Heer moet maar genoegen nemen met mijn gebreken. Ik kan nou helemaal niet anders. Enzovoort. Wat er dan gewoonlijk gebeurt, is dat de hele Bijbel dichtgaat voor die mensen. Dat is echt waar, hoor. Nou ja. Vers 6. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Dat zijn niet de aanhangers van Sint-Nicolaas, moet ik zeggen. Maar Nicolaïten. Ach, wij vinden hier nog de werken der Nicolaïten. Wij vinden in vers 15 de lering der Nicolaïten. Men weet niet helemaal zeker hoe men dat moet vertalen, maar het komt er wel op neer dat Nike, u weet wel, dat van uw sportschoenen. Nike, dat was de godin van de overwinning, weet u nog, zoiets. Macht uitoefenen. Het Griekse nekao, daar is van afgeleid, betekent zoveel als de macht hebben. En dat laïten komt vermoedelijk van Laos. En Laos betekent gewoon volk. Het gaat over de macht van het volk. Hoewel er ook zijn die zeggen dat laïten komt niet van Laos. Hoewel. Maar het komt van Laitanes. En Laitanes, dat zijn leken. Dat zijn degenen zonder vakopleiding. Leken. Je weet wel, je hebt geestelijken. En degenen die dat niet zijn, die zijn dan leken. Maar ik moet u zeggen dat het woord leken of Laitanes net zo goed van Laos komt. Het is het gewone volk. Het is niet wat anders, daar kun je nou wel denken. Maar het is in wezen dezelfde betekenis. Kortom, Nicolaïten, dat zijn die van de macht van het volk. Dat is waar, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is het probleem dat zich altijd voordoet. Kijk, in het wild, heb ik u net verteld, in het wild, ook onder de mensen in het wild, krijg je na enige harrewar vanzelf, dat na enige tijd de enige figuren, dieren dan wel mensen, boven komen drijven, die een natuurlijk overwicht hebben en die dan gevolgd worden. Ze nemen de leiding, dat doen ze van nature. En anderen die accepteren dat ook min of meer van nature. Het is even een gewenning, maar op den duur wijst zich dat wel. Dat is een bekend verschijnsel. Ze maken de computer of televisieprogramma's mee. Hè. Ze zetten een boel mensen bij elkaar. En dan gaan we kijken wie de leiding neemt over de groep enzovoorts. In militaire dienst deden ze dat ook trouwens. Ze zetten een stel oliebollen heette dat, recruten bij elkaar. En dan kijken wie er omhoog komt, wie de initiatieven ontwikkelt en de leiding op zich neemt. Dat is een natuurlijke gang van zaken en over het algemeen werkt dat heel goed. Totdat je dit gaat regelen, dan werkt het niet meer goed. Vandaar dat wij hebben in onze dagen al tamelijk lang, kennen wij de zogenaamde democratie. En demos is hetzelfde als Laos, dat is namelijk het volk. En kratie is hetzelfde als dat Nico, namelijk de macht. Want democratie is de macht van het volk. Maar waarover heeft het volk dan macht? Wie of wat wordt er dan geleid door het volk? Dan heb je toch de rollen omgekeerd. Als de koning het volk leidt, maar daarna krijgt het volk de macht, dan heeft de koning het niet meer en dan moet het volk dus de koning leiden. Het loopt er vanzelf op uit dat het volk dan zegt, nou, die koning heb je ook niks, laten we die maar afschaffen, kost alleen geld. Ja, ze hebben hem ook buiten werking gezet en de macht naar zich toe getrokken, maar intussen is het dus geen macht meer. En wat je dan krijgt is iets als, dan moet er een regering gevormd worden. En dat doe je dan maanden en maanden en maanden over. En dan heb je nog geen regering. Je krijgt het niet meer voor elkaar. De macht is aan het volk. Macht van het volk over het volk. Dat gaat niet werken. Echt niet. Nou ja. En de Heer geeft onze tijd, zal ik maar zeggen, om al onze ideeën over hoe de wereld geregeerd of bestuurd moet worden, of de samenleving ingericht moet worden, om al die ideeën uit te proberen. We hebben er 6000 jaar voor gekregen. Of misschien 2000 sinds de opstanding van Christus, afhankelijk van waar we het precies over hebben. Maar we krijgen de gelegenheid om het uit te proberen. En als het voorbij is, zegt de Heer zo, nou ben ik aan de beurt. Nou, je hebt het allemaal zelf moet willen doen. Je hebt mij niet nodig, toch? Nou, zie wat er van terecht komt. Of van terecht gekomen is. Nou ja. En dit is de geschiedenis der mensheid in een notendop. Je krijgt op een gegeven moment bepaalde ideeën. En die worden dan uitgewerkt. Dat is al de publieke opinie. Er moet naar geluisterd worden. En dan gebeurt er wat. En daarna gaat het hele zaakje op de fles. U weet toch wat er gebeurd is met het communisme? Voor de meesten van ons nog redelijk te overzien. Dat gaat een tijdje goed. Moet wel met geweld geïmplementeerd worden enzovoort. Kost vele levens, om zo te zeggen. En daarna gaat het vanzelf naar de... Naar de Filistijnen, dat is in dit geval helemaal het goede woord. Want, maar goed, nee, dat ga ik nou niet meer uitleggen. Maar zo gaat dat. En onze democratie, wel, ik roep dat al enige decennia, die is aan het eind, die is op, die heeft alles gehad. En dit is waar het toe leidt. En dus heb je geen regering meer, wij niet. Verenigde Staten van Amerika, dat weet u toch ook, wat een ellende dat is. Moet je het daar dan mee doen? Maar ja, er is geen fatsoenlijk mens meer die zijn vingers eraan branden wil. Om de leiding op te nemen over een volk of over een land dat de democratie voorstaat. Je haalt je alleen maar ellende op de hals. Toch? Je kan beter gewoon een poosje naar de Canarische eilanden. Maar goed, laten we het niet over onze broeder hebben. Zoiets. Maar begrijpt u ongeveer waar het over gaat? Dat is snuikend. De macht aan de leken, weet u wat? Maar ja, dat is de brief aan Pergamus. Dus ik mag het er nog niet over hebben. Maar daar heet het de leer van de Nicolaïten. Ja, dat is precies wat er gebeurd is. Je krijgt een volk wat verzameld wordt in wat een concilie heet, of hoe dat maar heette toen. Achteraf wordt het heet een concilie. Enzovoort. En dan wordt er gestemd over Bijbelse dogma's die men op papier gezet heeft. Enzovoorts. Dan wordt er over gestemd. En dan maakt het volk, de deelnemers, die maken uit wat de waarheid is en wat niet. Dat is het christendom ook nooit meer te boven gekomen. En dat is al in de vierde eeuw, begin van de vierde eeuw. Dus de brief aan Pergamus. Daar moeten we het nog over hebben. Maar het is Nicolaus. Ja, dat is de mensen die niet weten waar het over gaat. En wat de Heer doet en wat de gemeente voor hun ding is. Maar die daar wel de leiding in krijgen in de praktijk. Zie? En dan loopt het dus uit de hand. Dat is natuurlijk alleen maar de uiterlijke verschijning van het christendom waar we het over hebben. Ik noem het ook hardnekkig de kerkgeschiedenis. Want in alle tijden zijn er altijd mensen geweest. Ik hoop dat ik mag zeggen, zoals wij, die het hielden bij de Bijbel alleen. En bij er staat geschreven en daar houden we het dan op. Maar ja, dan val je overal buiten en dat levert niet alleen problemen op, maar het levert vervolging op. Hè? En dat is waar het hierna dan over gaat. Dat is de volgende brief. Dit hebt gij dat gij de werken der Nicolaïten had. Als je een voorbeeld ervan wil vinden, men leest de derde brief van Johannes. Bij zo doorheen, een klein briefje. En dan vind je het aardig uitgedrukt. Dan heb je iemand die zich beschouwt als een vooraanstaande broeder binnen de gemeente. En die gaat dan bepalen wie er wel en wie er niet bij mag horen. Dat is de derde Johannesbrief. Lijkt me illustratief genoeg. Nou ja. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Hier zit het begrip verborgenheid in besloten. Hebben u dat? Die oren heeft om te horen. Die is het bij gelegenheid ook. Die begrijpt niet iedereen, maar wie het leest, merken daarop. Die begrijpt niet iedereen, maar gebruik je oren. Met andere woorden, laat het tot je doordringen. Want deze dingen zijn dan wel een samenvatting van de eerste apostolische tijd, om zo te zeggen. Maar ze zijn natuurlijk net zo goed tot lering van ons. Want wij hebben met dezezelfde dingen nog steeds te maken. Al zijn ze nu niet meer zo dominant als toen. Dan eindigt zo'n brief met een belofte. Dat doen ze allemaal. Al die 7 brieven. Deze eindigt met: die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Inderdaad, dat zei ik toch, die is in het midden van de hof, dominant. En de boom des levens is een beeld van het nieuwe verbond en van Christus, enzovoorts. Of het ook letterlijk gelezen moet worden, nou ja, denk het wel, mag het, ja. In het laatste hoofdstuk van Openbaring lezen we ook over de bomen des levens of het geboomte des levens enzovoort. En de boom des levens in de hof van Genesis 1, de hof van Eden, was natuurlijk ook een, of Genesis 2, was natuurlijk ook een letterlijke boom. Maar het gaat natuurlijk primair niet om het letterlijke, maar om het overdrachtelijke. Men zou boven deze dingen staan. Men zou ze overwinnen. En dat geldt in alle tijden eigenlijk. Nou, dan krijg je de brief aan Smyrna, noemen we hem dan gemakshalve maar. De brief aan Smyrna. Smyrna komt van het begrip bitter. Mirre. Namelijk. En mirre wordt gebruikt voor het balsemen van lijken. Of het nog zo gebruikt wordt, weet ik niet. Maar dat is van oudsher de functie van mirre. Je kunt het ook positief zeggen. Het is daarmee als conserveringsmiddel een beeld van opstanding. De positieve kant ervan, maar het gaat dan toch over iets wat eerst dood is. In het algemeen wordt geschat dat dit een periode is van ongeveer, nou ja, tot de brief aan Pergamus begint. En daar hebben we een vast jaartal bij, want dat was 313 van onze jaartelling. Dat was Nicea. Maar goed, Constantijn de Grote. Daar heb ik nu nog niet over, want het is hier nog tevoren. Dus vanaf de periode, vanaf het eind van de Bijbelse geschiedenis, om zo te zeggen, en dan tot aan de bekering van Constantijn en de erkenning van het christendom als niet alleen als religie, maar zelfs enige jaren later overigens pas tot officiële staatsgodsdienst. Dat is Pergamus. En per is zwaar. En gamus is of een maaltijd of een bruiloft. Of gewoon een huwelijk. En dat is het. Het gaat om een zwaar, een moeizaam huwelijk. Dat is het huwelijk tussen kerk en staat. Dat blijft een problematische relatie. Maar goed, daar heb ik het nou nog niet over. Smyrna, dat is de tijd van de christenvervolgingen. Legendarisch. Maar ik lees hem gewoon met u. Er staat: dit zegt de eerste en de laatste. Die kent u inmiddels uit hoofdstuk 1. Dus ik kom er nou niet op terug. Die dood is geweest en levend is geworden. U ziet toch dat het gaat om dood en opstanding. Dat is toch meer, hè? Ik weet uw werken en verdrukking en armoede hier in de wereld, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Dit vers, vers 9, wordt gebruikt tot vandaag, is populair bij de zogeheten antisemitisten, de antisemieten, dat wil zeggen de jodenhaters. Want die zeggen dan, ja, ze geven zich uit voor joden, maar ze zijn het niet. En ze zijn dus uit de synagoge van Satan. Dat men geen jood is, is niet zo erg. En of men zich dan voor jood uitgeeft, och, dat hoeft voor ons ook geen probleem te zijn. Maar ze zijn uit de synagoge van Satan. En dus zijn ze dan onze vijanden en mogen ze bestreden worden. Dan wordt het vers volgebruikt. Ik ben van mening dat men consequent moet zijn. Consistent. En als deze dingen, net als die Nicolaïten enzovoort, als die dingen overdrachtelijk genomen moeten worden, dan moet je consequent zijn en het begrip Joden hier ook overdrachtelijk nemen. Dat wil zeggen dat het niet over letterlijk Joden gaat. Zoals er ook niet letterlijk Nicolaïten waren. Oh, begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk is er iemand geweest die nog moest promoveren. En die heeft toen de Nicolaïten uitgevonden. Want ze staan toch in de Bijbel vermeld, dan moeten ze er geweest zijn. Ik ben van mening dat ze er niet geweest zijn. Niet in letterlijke zin. En dat die meneer Nicolaas niet bestaan heeft. Sinterklaas wel trouwens, maar deze Nicolaas niet. Het is een overdrachtelijk. Het gaat om de symboliek die hier naar voren gebracht wordt. Het gaat om verborgenheid. En als er dan zijn die zeggen dat zij Joden zijn, in uw midden, onder de gelovigen, dan is dat de aanduiding van degene die leren dat je onder de wet moet leven. En hoe weten wij dat? Hoe weet ik dat? Ja, omdat bijna al die Nieuwtestamentische brieven dit als inhoud hebben. Dat wij als gelovigen verlost zijn van de wet, van de religie in het algemeen, van de eerste beginselen der wereld, van het oude verbond, van het Aaronitisch priesterschap. En wat het maar wezen mag, wij leven in vrijheid van het nieuwe verbond onder de leiding van de Heilige Geest. We hebben een troon niet der wet, maar der genade, enzovoorts. Heb je dat nog? En in de standaard, notabene, in de standaard bijbelcommentaren, dat hoeven nog niet eens protestantse te zijn, dat mag ook Rooms-Katholiek zijn, of Rooms eigenlijk moet ik dan zeggen. Daar staat dat brieven als die aan de Galaten en die aan de Hebreeën geschreven zijn als weerwoord tegen de judaïserende christenen in Galatië of waar ze maar waren. De judaïserenden. Want die standaardcommentaren vinden allemaal dat wij ook onder de wet moeten leven. Of ze nou Rooms zijn of Calvinistisch of Luthers. Ze vinden toch dat we onder de wet moeten leven. En dus zeggen ze, het zijn brieven geschreven tegen de judaïserende christenen. Nou ja, dat kun je waarschijnlijk zo zeggen, maar je moet niet meteen judaïseren. Het gaat om het verschijnsel dat christenen ook uit de heidenen menen dat ze moeten leven onder de wet. Dat is niet noodzakelijk de Joodse wet, hoor. Want nee, de Joodse wet wijkt ver af van de Mosaïsche wet. Dat is ook een veelgemaakte fout dat men denkt dat hetzelfde is. Ja, dat zeggen de Joden, maar zelfs die zeggen dat niet, die geven dat ook toe. En die zeggen dan, ja, maar onze wet wijkt af van de Mosaïsche, maar dat is omdat we geen tempel hebben. En dan zeg ik weer, nou, Israël heeft het lange tijd zonder tempel moeten doen. Dus doe maar, hoezo? Maar goed, het doet er verder niet toe. Maar degene die zeggen dat ze Joden zijn, in onze dagen is het nog steeds populair. Misschien wel weer populair. Bij gebrek aan bijbelkennis of bij gebrek aan besef van de hemelse positie die we als gemeente van eerstgeborenen innemen, namelijk in de hemel. En waar men zich dus noodzakelijk voor de praktijk van het leven richt op de aardse dingen, heeft men behoefte aan wet. En die gaan ze dan halen bij de Joden. Dan moeten we naar het leerhuis en een baard laten staan. Het is nu niet meer zo erg, want het is toch mode, dus vooruit. Maar dan moeten we iets Joods doen, weet u wel, en het loofhuttenfeest gaan vieren. Dus met palmtakjes of wat ze vertakken. Met de lula moeten we dan gaan zwaaien op loofhuttenfeest enzovoort. Ja, en dat is dan christelijk. Nou, dat is echt niet christelijk, hoor. Of het bijbels is? Nee, want de Bijbel zegt dat we daarvan verlost zijn. Dus het is niet bijbels. Maar de Joden deden dat toen vroeger. Dan zeg ik, nee, ja, in de Bijbel niet. Als de Joden zich vroeger in bijbelse tijd gehouden hadden aan de Mosaïsche voorschriften, dan zou de Babyloniërs niet geroepen hebben om Jeruzalem te verwoesten. Ze trokken zich namelijk van de Mosaïsche wet helemaal niks aan, hoor. Dat is de aanleiding tot hun ballingschap geworden. Zie? Nou ja. En dan nog erger wordt het allemaal, zeg maar, de Joden hebben toch via Mozes de wet van de Heer gekregen. Dan zeg ik, nou, om te beginnen, Mozes was geen Jood. Toch? Dat waren de Joden niet, dat was Israël. Dat is niet hetzelfde. Nou ja. Maar er zijn er die zeggen dat ze Joden zijn. Daar worden we altijd mee achtervolgd. En toen zei iemand, ja, maar dat is toch waarom het woord synagoge daar staat. Dan moet ik u zeggen, nee, want synagoge is helemaal niet Joods of Hebreeuws. Want synagoge is een mooi, orthodox, origineel, genuine Grieks woord. Ik kan het ook niet op. Het is Grieks. En je moet het gewoon vertalen met vergadering. Of samenkomst. Heb je dat nog? Dus een vergadering van gelovigen is dus een synagoge van Fidelis. Van gelovigen. Heb je dat nog? Dus het is nogal suggestief dat de vertalers dat woord synagoge hier in het Grieks hebben laten staan. Dat hebben ze natuurlijk gedaan om het te laten rijmen, om zo te zeggen, op het begrip Jood. Maar ja, het is niet helemaal correct. Maar ik zal u nog wat anders zeggen, want het is veel belangrijker hier. Het is de duivel die zich bedient van de wet. En in elk geval van de Joodse wet. Het is de duivel. Dat is toch degene die het geweld des doods heeft? Hebreeën 2? Oké, had voor ons niet. Door de opstanding van Christus. Maar Christus heeft het niet gedaan. Degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Toch? En de wet is een bediening des doods. Dan tel je die twee zinnen bij elkaar op. Dat was 2 Korinthe 4, geloof ik. 3? 2 Korinthe 3? Tel je bij elkaar op, dan heb je dus dat de duivel zich bedient van de wet. Heb je dat? De wet activeert de zonde en de zonde activeert de dood. Maar dat is 1 Korinthe 15. Hoe wou u er hebben? En wij zijn der wet gestorven en der zonde gestorven. Maar degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Die bedient er zich van. Die gebruikt dat. Zie? En hij is degene die graag wil dat we onder de wet gaan leven, zodat we net zo verblind worden als de Joden die vasthouden aan hun wet. En als dat niet kan, dan dat we een of andere religie accepteren, zodat we wetten en regels hebben en daardoor gaan onze ogen dan dicht voor de waarheid. En dan heb je de Heer ook niet nodig. Nou ja, dan heb je de Heer dan nodig om je te helpen om je aan de wet te houden. Maar ik mag u namens hem zeggen dat hij dat niet gaat doen. Wat deed Paulus dan? Oké, wat deed Saulus dan? een ijver aan voor de wet. De Joodse wet. En wat zei de Heer tegen hem? Dat is ook een begroeting, hoor. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat is een zin die, als je mij vraagt, al meer dan 1000 jaar oud was inmiddels. Maar dat doet er nou niet toe. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat is dat het verkeerde spoor. Een ijveraar van de wet. Naar de wet, de fariseeën, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Dat is Saulus. Maar hij was een vijand van de Heer Jezus Christus. Zie? Nou ja, dat bedoel ik. En daarom heet het een vergadering, een club, een bende, een vergadering, een samenkomst van de tegenstander. Maar wij hebben er constant mee van doen, hè. Ik probeer het echt netjes te zeggen, want ik heb heus niet de behoefte om u weg te jagen of iemand voor de schenen te schoppen. Maar dat is de ellende, ik had vloek willen zeggen, maar ellende is ook niet mooi, van het Calvinisme. Ik weet, het is meer dan wet, maar voor zover het woord Calvinisme iets betekent in onze dagen nog, dan betekent het wet. Dit zijn de regels, daar moet je aan houden. Word je dan zalig? Nou, misschien word je zalig, maar dat ligt dan daar niet aan. Maar je moet het wel doen. Leidt het tot iets? Nee, maar het is wel verplicht. En anders gooi je weer trouwens... dan anders excommuniceren we je, als je niet aan de regels houdt. Maar toch, dat is toch de wet. Maar waarheid... Ja, dat is een heel ander ding. Wet is oude verbond in het gunstigste geval. Is het oude verbond, soms is het ook dat niet. Maar doe maar, is namelijk helemaal niks. Maar het is in het gunstigste geval het oude verbond, maar wij leven onder het nieuwe. En daar heerst Christus. Daar is hij onze overste leidsman, heet dat. Zie? Hoge priester naar de ordening van Melchizedek, alles uit de Hebreeënbrief. Maar ook daar heet hij dan koning des vredes en koning der gerechtigheid. Dat is onze kant. En wie daar tegenstaat, ja, dat zijn, zij zijn Joden, ze zijn het niet, maar ze zijn een synagoge des Satans. Bovendien, daarnaast, maar dat is een andere route, schrijft Paulus in de Romeinenbrief over de Joden die zich beroemen op de besnijdenis enzovoort. Dan zegt Paulus, nou, die is niet een Jood die het in het openbaar is met de besnijdenis des vleeses, maar die is een Jood die het in het verborgen is met de besnijdenis des harten. Heb u dat nog? En dan gebruikt hij het woord Jood dus ook in een overdrachtelijke betekenis. En ik zou het dan maar bij laten. Maar ze waren er toen al. En dominant, want daarom worden ze specifiek genoemd. De lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet. In werkelijkheid, als men leert dat men onder de wet moet leven, dan negeert men, ik zoek een sterkere term, nou, en dan wil ik me niet te binnen schieten, maar dan negeert men het kruis. Dan gaat men voorbij aan het lijden en de dood van de Heer Jezus. Want die heeft daarmee de wet vervuld en daarmee een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. Van zulken, zegt Paulus, die zijn een vijand van het kruis van Christus. En helaas, ook in onze dagen stel ik dat vaak vast, dat mensen wel een aardige boodschap hebben, een aardige pep talk, en misschien hebt u er wat aan, maar ze gaan volkomen voorbij aan dit, aan het kruis. Dat de oude mens geacht wordt gestorven te zijn en voor God niet telt. En wat voor God telt is alleen diegene die tot geloof tot hem gekomen, in geloof tot hem gekomen is en die dus wedergeboren is. En heel die theorie over de natuurlijke mens, God heeft je lief enzovoort, en God wil zus en God wil zo, is allemaal onzin. Je bent dood. En voor zover God iets van ons wil, wil hij dat omdat wij zijn kinderen zijn, priesters geworden zijn van het nieuwe verbond. En omdat hij dus ons zijn woord heeft toebetrouwd. Opdat we dat als eerstgeborenen in deze bedeling zouden bewaren. Gij hebt mijn woord bewaard, het woord mijn leidzaamheid, staat er dan ook in de brief aan Philadelphia. Maar goed, daar zijn we nog lang niet. Hier staat dus vervolgens: vreest geen der dingen die gij lijden zult. Vers 10 is dat van Openbaring 2. Ziet de diabolos, de duivel. In vers 9 heet het nog Satanas, de tegenstander, om zo te zeggen. Wat een heel nette vertaling is. Maar goed, tegenstander, vooruit om en weer. Ziet de duivel zal van uw lieden, dat is enige daaruit uiteraard, in de gevangenis werpen, staat er, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Nou, je krijgt de kans niet om de 10 dagen letterlijk te nemen. Want wij weten alle dat die christenvervolging wel wat langer geduurd heeft dan 10 dagen. Meest voor de hand liggende zijn de perioden, want het waren perioden, hè, onder de Romeinse keizers. Dan had je weer een keizer die liet de christenen tamelijk met rust. En dan had je er weer een die dacht, nou ga ik er een eind aan maken. En dan waren er weer vervolgingen, dan kwam er weer een andere keizer enzovoort. Dat zijn 10 vlagen geweest. Ik hoop niet dat u me kwaad, maar ik reis het even voor. Hè. Dat is de eerste periode, dus 10 dagen, 10 perioden namelijk. De eerste periode was onder Nero van 54 tot 68. De tweede was onder Domitianus. Hij zegt, zeg maar Janus, zegt hij. Domitianus van 81 tot 96. Ze heet allemaal Janus trouwens. Nou ja. Daarna krijg je Trajanus, die is van 98 tot 117. Dan krijg je Hadrianus van 117 tot 138. En van 193 tot 211 krijg je Septimus Severus. Daarna Maximinus, dat wil zeggen Maximinus de eerste, van 235 tot 238. Decius, met een C in het midden, Decius van 249 tot 251. Valerianus. Maar zo rustig was hij niet, hoor. Valerianus. Rustige Jan. Maar goed. 254 tot 260. Aurelianus. 270 tot 275. En dan Diocletianus. Van 284 tot 305. Dat is het meest gangbare. Dus 10 perioden zijn er ook inderdaad geweest van ernstige christenvervolgingen. Men heeft het wel weer eens willen verkorten. Deze 10 dagen tot 10 heftige vervolgingen in de 10 jaren... van Diocletianus, dan krijg je dus vanaf het jaar 303 tot het jaar 313. Maar het lijkt mij een beetje een understatement, want die christenvervolgingen zijn veel, veel heftiger geweest dan 1 periode van 10 jaar. Niettemin leidt dat ongeveer of bijna tot de periode van Constantijn de Grote. Maar dat is het onderwerp feitelijk van de volgende brief. Maar ik moet nog even hier door vers 10 en 11. Gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw. Ja, dat is heus hetzelfde als die overwint uit de voorgaande brief, hoor. Ze eindigen allemaal met zo'n oproep, maar in essentie hebben ze dezelfde strekking. Het maakt verder geen verschil. Zijt getrouw tot de dood. Of dan een gewelddadige dood is of niet, dat gaat het niet om. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon die voor deze gelegenheid dan heet de kroon des levens. Of dat een letterlijke kroon is, ach, waarom niet? Symbolisch vind ik ook voldoende. Het is de bekroning van iemands leven, zo heet zoiets ook in het Nederlands. Het geldt ook voor de kroon die we aan zijn voeten zouden nederleggen. Dat is een symbolische handeling. Dat is het. Wat gaat erom dat wij loon zullen ontvangen voor onze trouw aan de Heer. En dat is ook wat hier staat. En de kroon des levens, dat is een onverderfelijke kroon dus. En maar zo heet het in 1 Korinthe 9 vers 25. Een onverderfelijke kroon. Het heet ook een ereprijs. De prijs der roeping Gods. Het heet ook een kroon des roems. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. Ik ben toch niet compleet, maar je kan het wel opschrijven. 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. De kroon des roems. Of 2 Timotheus 4 vers 8. Een kroon der gerechtigheid. Dat wil zeggen, een kroon waar men recht op heeft. Een rechtvaardigheidskroon, om zo te zeggen. Ook in Jacobus 1, vers 12 heet het kroon des levens. En in 1 Petrus 5, vers 4 heet het weer een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Dus een onverderfelijke, een onverwelkelijke kroon des levens. En in Openbaring 3, daar staat opdat niemand uw kroon nemen. Overeenkomend met de tweede Johannesbrief. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben en wij een vol loon mogen ontvangen. Dat niemand uw kroon nemen. En in Openbaring 4 hadden de 24 oudsten gouden kronen. Maar dat is hetzelfde als onverwelkelijk, onverderfelijk en kroon des levens. Eeuwigheid dus. En zo ook in Openbaring 14 vers 14. Een gouden kroon. En dat wij onze kronen aan zijn voeten zouden nederleggen, dat staat dan weer in Openbaring 4 vers 10. Daar hebben we dus later nog over. Maar ook deze brief eindigt met die oren heeft die horen. Dat betekent zoveel als, je hebt toch oren aan je hoofd? Heb je het gehoord? Luister dan. Laat het tot je doordringen. Gehoorzaam. Die oren heeft die oren, wat de geest over, dat staat tot, maar over had ook wel gekund. Wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint zal van de tweede dood niet beschaamd worden. Dat wil zeggen, die tweede dood, dat wordt pas beschreven, notabene, in Openbaring 20, geloof ik. Dus dat haalt u nog even door. De tweede dood, dat is pas, dat is die dood nadat eerst alle doden gestaan hebben, dan zijn ze opgestaan toch? Gestaan hebben voor de grote witte troon. En als iemand dan niet geschreven stond in het boek des levens, wordt hij geworpen in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood. En de tweede in de Bijbel is definitief, onder het motto, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat ik erbij grijns is omdat ik deze laatste tekst natuurlijk haal uit Hebreeën 10. En waarschijnlijk misbruik, omdat het dan gaat over het oude verbond en het nieuwe verbond. De oude schepping, nieuwe schepping. Maar het beginsel blijft hetzelfde. Dat eerste is niet definitief. Eerste zijn prototypes. Zoals Adam een voorbeeld, een prototype was van Christus. En de dood, ja, dat is het prototype van de tweede dood. Want daar kom je niet meer uit. Daarom heet het ook het eeuwige vuur enzovoort. Daar kom je niet meer uit. Dat maakt een einde aan alles wat erin terechtkomt. Was de bedoeling. Dat is de zin. Een betekenis van vuur. Maar zo krijgen we een beschrijving van, in betrekkelijk kort, al heb ik het dan vanavond toch weer lang over gedaan, over een paar eeuwen, maar toch een samenvattende beschrijving van de kerkgeschiedenis. En de volgende keer dan zeg ik dan weer eens een keer erbij. En dat men dat in de loop der eeuwen er niet in gelezen heeft, komt men omdat men leefde in een van die perioden nog en het niet kon overzien. Dat was het dan. Maar wij zijn bevoorrecht, wij kijken terug. En wij leven helemaal al in het eind van die hele geschiedenis. Dat is ook duidelijk waarneembaar overigens. En dan herkennen we ineens waar die brieven over gaan. Zie? Er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Alle grote namen die ik ken van bijbelvorschers, om zo te zeggen, die leren dit precies hetzelfde wat ik nu zeg. Die brieven zijn een beschrijving van de kerkgeschiedenis en niks anders. Alleen als je vereenzelvigt zelf met een van die categorieën, dan zeg je, nee, dat kan niet. Als je zelf zegt, ja, maar we moeten onder de wet leven, naar Joods voorbeeld. Ja, dan, en als je dan zegt, ja, maar dan zijn wij een synagoge van Satan. Dat kan natuurlijk niet. Dus dan zeggen ze, nee, dat betekenen die brieven niet. En dan ben je ze weer kwijt. En straks over de reformatie, daar staat gewoon, ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Het lijkt heel wat, maar het is niks. Je zijn ergens aan begonnen en zijn gestopt. Waarna trouwens de reformatie zelf ook dat beweert in die kringen, want dan krijg je de zogenaamde nadere reformatie toch. En de contra-reformatie, de nadere reformatie. Die heeft ook niet veel gebracht hoor, overigens. Want ja, ik weet niet, men durft niet. Men durft zijn vertrouwen niet te stellen op het woord van God. Men stelt zich afhankelijk van menselijke traditie of van zijn eigen leermeesters enzovoorts. Ja, maar de Bijbel is het enige wat telt. Sola scriptura. Dus ja, dan kan de catechismus wel wat anders zeggen. Maar het is echt alleen maar de schrift hoor. En niets dan de schrift. Dat is hetzelfde als de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Die kennen wij weliswaar niet helemaal. Wij blijven bezig, maar we hebben hem wel in pacht. Hier. Het is ons toebetrouwd en we worden geacht er wat mee te doen. Dus ik zie u over 14 dagen weer, hoop ik. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Zeker ook voor ons, over wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Voor ons die zo kort leven voor de openbaring van deze dingen die zo lang verborgen gebleven zijn. Nou, we danken u dat we in alle vrijmoedigheid en vrijheid uw woord mogen openen, ongehinderd dat mogen bestuderen en ons bewust mogen zijn van die hemelse roeping en erfenis waartoe u ons geroepen hebt. En daarom, wij danken u voor deze avond en bevelen ons aan bij uw kracht, bij de werking van uw geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Opdat wij veranderd mogen worden naar de inwendige mens en onze hoop en verwachting mogen stellen op die geweldige toekomst die vast ligt in de persoon en het werk van onze Heer, Jezus Christus. Amen.